Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we weer samen mogen en kunnen komen. En dat dat op een droge plek is. Valt er genoeg vocht uit de lucht op het moment. Hè? Het regent ook altijd hier in Nederland. Hè? Ons kikkerlandje. Ja, ik wilde vanmorgen met u stilstaan bij een paar woorden uit de Bijbel. En ik kwam daar eigenlijk op naar aanleiding van een bijbelstudie van een tijdje terug. Een bijbelstudieavond. Ja, waarin je eigenlijk steeds bezig bent om uit te leggen wat bepaalde woorden betekenen. En nou, dat wilde ik eigenlijk vanmorgen ook doen. En dan heeft dat te maken met het kennen of de kennis van God. Want ja, als wij daar zo over nadenken, als we het daar zo over hebben. En je leest ook de Bijbel daarover. Dan merk je dat er best wel heel wat teksten zijn waarin het gaat over kennis, waarin het gaat over het verstand, over denken, over inzicht. Nou ja, allemaal van dat soort termen die in ieder geval in het Nederlands verband houden, ja, met je inderdaad je verstand. Het lijkt dan soms net alsof geloven, alsof dat een soort ja, intellectuele actie is. Waarbij ja, verder allerlei dingen niet meer meespelen, maar het puur erom gaat dat je ze allemaal op een rijtje hebt, zeg maar. Nou is dat laatste is wel handig, dat weet u. Maar daarom is het denk ik ook wel eens goed om gewoon eens wat bij die woorden stil te staan. En ik moet u eerlijk zeggen, ik vind dat zelf altijd mooi om te doen. Om erachter te komen van ja, wat betekenen nou bepaalde begrippen in de grondtaal? He, zonder daar meteen op basis van wat er in de Bijbel staat, in onze vertalingen tenminste, om daarmee af te rekenen en te denken van wat je wel eens hoort onder gelovigen, van och, kennis, dat maakt koude harten, geeft koude harten. Het gaat niet om de kennis, het gaat om de liefde. He, dat is dan wat je zo wel eens hoort. Nou, broeders en zusters, we zullen vanmorgen bij een paar woorden stilstaan. Kennis, inzicht en bedenken. En aan de hand daarvan, ja, toch eens kijken van, nou, wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Ik wil beginnen met u om een klein gedeelte te lezen uit Colossenzen 2, vers 1 tot 3. En daar komen in ieder geval twee van de drie woorden voor, waar we vanmorgen even bij stil willen staan. Dus ja, broeders en zusters, het is wel een beetje een bijbelstudie vanmorgen. Dus ik hoop niet dat u had verwacht om een mooie preek te krijgen. Een preek voor je kiezen te krijgen. Maar dit is eigenlijk veel mooier. Colossenzen 2. En dan vers 1 tot en met 3. Ja, en dat is zomaar even als inleiding. Daar staat, want, schrijft Paulus, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Nou, zeker als je dit laatste leest, het gaat over Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Als je dat zo leest, dan weet je eigenlijk al meteen, hè, dat het in het geloof, waarin Christus centraal staat voor ons, dat het daarin dus blijkbaar gaat over het zoeken naar hem, het overdenken van hem. En waarom? Nou, omdat in hem al die schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En wij kunnen natuurlijk in de wereld waarin wij leven wel heel veel weten. En ja, laten we eerlijk zijn, in de maatschappij waarin we leven, daar komt het ook op kennis aan voor een groot deel. We zijn voortdurend bezig om te leren, zeker in het begin van je leven. De eerste 20 jaar, dan ben je voortdurend bezig met leren. Zoveel zelfs dat je soms wel eens denkt van, nou, hè, kan er niet een tandje minder? Ik heb het nou zo langzamerhand wel gezien, weet je wel. Niet wetend dat er nog een heel leven achteraan komt, waarin je daar misschien best wel wat aan hebt. Dus het draait veel om kennis. Maar als het nou werkelijk gaat om echte kennis, kennis dan van God, hè, dan dan moeten we zoeken naar de Heer Jezus Christus. En dan zullen we ook ontdekken dat ja, in hem al die schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn. Je zou haast zeggen ja, dat het bij Christus allemaal op één plek terechtkomt. Nou wordt hier gesproken over het kennen van God. Dat staat in het tweede vers. Halverwege dat vers, daar gaat het over de volle zekerheid van het inzicht. En iets verder gaat het dan om het geheimenis te leren kennen van God. Eigenlijk staat daar tot de kennis van het geheimenis. Dus daar komt het woord kennis voor. Nou ja, inderdaad, kennis. Hè, dat is zo in eerste instantie iets wat te maken lijkt te hebben ja, met het hoofd. Als u even iets terugbladert naar de voorgaande brief, Filippenzen 1. Dan schrijft Paulus daar in het kader van het gebed voor de Filippenzen. Hij schrijft vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot in de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Dit is zo'n gebed van Paulus, dat je wel vaker aantreft. Filippenzen, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, daar ja, is het eigenlijk steeds zo dat de apostel Paulus bidt voor de gelovigen in Christus en dat hij bidt ja, dat ze vol mogen worden van de kennis van God. Soms dan staat er wel eens bij de rechte kennis van God. En hier omschrijft hij dat met de woorden, dit bid ik dat uw liefde steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Zodat je kunt onderscheiden wat wezenlijk is. De Oude Statenvertaling heeft er dan staan, zodat je kunt bedenken de dingen die verschillen. Maar het is toch wel opvallend dat Paulus hier zegt in het negende vers, en dat hij daarvoor bidt, dat liefde overvloedig wordt in kennis. Terwijl dat voor heel veel gelovigen eigenlijk twee tegenstrijdige dingen zijn. De liefde van de Heer en kennis. Terwijl Paulus hier zegt dat die liefde overvloedig moet worden juist in de kennis. Nou, dat kennen hier, hè, waar de apostel het over heeft, ja, dat zou je letterlijker kunnen vertalen. Je zou het heel letterlijk kunnen vertalen, dan zou je moeten zeggen zoiets als bovenkennis. Dat is op zich ook wel goed. Hè, maar ik denk dat je dat dan wel vooral moet opvatten als de bovengemiddelde kennis. Zeg maar het diepere kennen van God. Daar gaat het eigenlijk om. Nou, en dat diepere kennen van God, dat is iets dat speelt door de hele Bijbel heen een rol. He, dat is niet alleen iets wat weggelegd is, zeg maar, voor gelovigen die tot het lichaam van de Heer Jezus Christus behoren. He, maar dat heeft te maken met ja, het inderdaad het leren kennen van God. Dus kennis en liefde. Liefde die overvloedig wordt in de kennis. Er staat ergens in het Oude Testament, ik zal u dat voorlezen, want even om de tijd willen. Er staat in het Oude Testament dat de Heere, en hij doet dat via de profeet Hosea, dat hij zegt tot het volk, hoor het woord van de Heere, Israëlieten, want de Heere heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land. En waarom? Omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God is in het land. Een andere Bijbelvertaling staat, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis is van God. Dus de Heere die ja, begint als het ware een soort rechtszaak, zo zegt hij hier, tegen zijn volk. En dat heeft hiermee te maken. Dit is de reden. En een stukje later, dan staat er, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En ja, weet je, dat zijn nogal zware woorden. Mijn volk gaat te gronden door het gebrek aan kennis. En broeders en zusters, laten we eerlijk zijn. Soms dan heb je ook wel eens dat idee dat dat onder gelovigen nu ook zo is. We kunnen zeggen dat ja, de gelovigen nu, die behoren de Heere toe, eigenlijk ook een soort van volk zijn. En er onder bevinden zich natuurlijk de christenen die zichzelf noemen wedergeboren. Dus je behoort de Here toe. En die toch heel vaak bezig zijn met allerlei zaken die er in feite helemaal niet toe doen. Hè, ik moet eerlijk zeggen, je hebt soms wel eens, dan denk je van, waar zijn gelovigen nou eigenlijk mee bezig? En soms moet je ook zeggen, waar worden ze mee bezig gehouden? Is dat nou werkelijk de essentie van de tijd waarin wij nu leven? Dus zo lijkt ook het volk van nu, het christelijke volk, om maar even zo te zeggen, lijkt soms ook wel eens te gronden te gaan door het gebrek aan kennis. Ja, wat is dan die kennis precies? Nou, als je dat hier zo in het Oude Testament leest, en dit woord dat hierin door Hosea wordt gebruikt, dat is het woord wat zeg maar gelijkwaardig is aan het woord wat in het Nieuwe Testament staat, voor kennis. Als je dat kennen en kennis, als je dat opzoekt, en je gaat naar de allereerste keer dat het voorkomt in de Bijbel, het woordje kennen, het werkwoord, dan is dat al in Genesis 4. En nou, u kent denk ik die woorden wel, en dan ga ik ze citeren vanuit de Oude Statenvertaling, want dan staat er: Adam bekende zijn huisvrouw Eva. Zo staat dat daar nog, hè, in de Oude Vertaling. Dus Adam bekende zijn huisvrouw Eva. Nou ja, dat is tot zover mooi om te weten. Maar wat er dan vervolgens staat, is dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Dus dat bekennen van Adam, of het kennen, dat resulteert in vrucht, in nieuw leven, in de persoon van de eerste zoon van Adam en Eva, Seth. Nou, dan snap je wel dat dat bekennen of kennen daar, dat het natuurlijk verder gaat dan een verstandelijke zaak. Wij kennen elkaar allemaal, maar daar komen niet altijd kinderen van, hè? Ja, dat zou wat wezen natuurlijk. Dat je bij wijze van spreken er maar aan hoefde te denken en het was al zo, hè? Nee, een bepaald aspect van het kennen, dat gaat dus veel verder dan het verstandelijke kennen. En daarom staat er ook in deze Bijbelvertaling en ook andere, staat er in dat vers, in Genesis 4 vers 1, dan staat er: en Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw. Dus het kennen, dat houdt in gemeenschap hebben. En in dit geval wel heel letterlijk. Gemeenschap hebben. Nou, wij zijn zo langzamerhand ook wel een beetje gewend als christenen om daar ook in de geestelijke zin zo over te spreken. De gemeenschap der heiligen. Dus daar moet je ook niet meer van maken dan dat de uitdrukking bedoelt. Hè? Dus dat is een geestelijke gemeenschap. De gemeenschap der heiligen. Dat zit dus in dat woord kennen. Nou, en dan zegt de Heere tegen, of via Hosea: mijn volk gaat te gronden door het gebrek aan dit soort kennen. En ik zou eigenlijk willen zeggen, dat is een kennen en dat samenkomt met het gemeenschap hebben. Dus als wij de Heere leren kennen, dan is dat niet zomaar een verstandelijke zaak, maar dan is dat een zaak, uiteindelijk van het hart. En dat kun je omschrijven als een gemeenschapskennis. Dus het leven in de relatie met de Heer, dat is werkelijk de kennis van God, het leren kennen. En ik zei al, dat is iets dat speelt door de hele Bijbel heen een rol. Zoals via Hosea wordt Israël daarbij bepaald, dat het volk in feite op die manier de Heere zou moeten kennen. En ook voor ons, in onze tijd, geldt dat ook. En daarom lees je ook dat Paulus daar dus steeds om bidt. Ik bid dat u vervuld mag worden met de rechte kennis van God. Dat is altijd hetgeen waar hij om bidt. En het mooie is dat het gevolg van dat gebed, dat is dat er vrucht komt. Dat er vrucht gedragen wordt. Dus je hoeft ook helemaal niet je best te doen om die vrucht tot stand te brengen of zo. Nee, dat is een gevolg van de gemeenschapskennis, van het leven in de relatie met de Heer. Nou, zoals gezegd, kennis komt door de hele Bijbel naar voren. Alleen is de manier waarop wij de Heer leren kennen, is verschillend in de verschillende tijden waaruit het hele plan van God bestaat. En als wij nu de Heer Jezus Christus willen leren kennen, zoals dat zo mooi staat aan het einde van het boek Handelingen, dat Paulus onderricht geeft aangaande de Heer Jezus Christus. Nou, dat onderricht voor ons, dat brengt ons bij Christus die het hoofd is boven al wat is. He, die gezet is boven alle naam die genoemd wordt, elke macht en kracht in deze periode en ook in de toekomende periode. In de toekomst, de periode waarin ook het koninkrijk van God op aarde gevestigd zal worden. Dat Christus dus dat hoofd is en dat wij onlosmakelijk verbonden zijn aan de Heer Jezus Christus. Dat is de kennis, de gemeenschapskennis die je nu mag hebben. Als we even, nou, u zat nog in het Nieuwe Testament, hè? Even naar Colossenzen 1 weer. In ieder geval weer naar de Colossenzenbrief. Daar schrijft Paulus in het 9e vers. En dat is ook zo'n gebed, hè? Hij schrijft daar, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat we het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met, nou ik vul het maar even zo in voor het gemak, de gemeenschapskennis of de volledige kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. En dan staat er, zodat u wandelt, nou komen de vruchten, zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis, in het kennen van God. En dan word je met alle kracht bekrachtigd, staat er, en in vers 12, en dan dank je de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Dus het gaat uiteindelijk alleen maar, in eerste instantie, om het kennen van God. En dan dus niet meer, mocht je dat al gedacht hebben, een soort verstandelijke kennis. Zo van, ja, als ik dat allemaal wil begrijpen, dan moet ik wel een soort IQ hebben van weet ik veel hoe hoog. Nee, het is gemeenschapskennis. Het is een kennis die voortkomt vanuit het leven in de relatie met onze Heer, onze Redder. Dus hier, ja, loopt dat uit in vrucht. En dat lazen we zo strakjes ook al in Filippenzen 1. He, ook die liefde die overvloedig wordt in de kennis. Dat mondt uit in een leven waarin je vervuld bent met vruchten van gerechtigheid, staat er dan. Dus ja, dat is ergens wel iets moois. Het gaat om de gemeenschapskennis die we mogen hebben van de Heer en met de Heer. Dus kennis, ja, het klinkt allemaal heel droog, maar het is nou juist iets wat in tegenstelling daartoe gaat, ja, om hele, ja, intieme zaken. Hè? En dan in dit geval met de Heer. Het groeien, het vol worden in de kennis van de Heer. In Colossenzen 2, daar komt ook dat een ander woord voor, wat ook met kennis heeft te maken. En dat woord dat staat ook in dat tweede vers. Paulus schrijft daar opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht komen. Dat is waar Paulus zijn strijd voor voert. Ik denk wel eens van, nou ja, als je dit zo leest, dan mag je daar als gelovige toch ook wel enige, ja, aandacht aan schenken, dan mag je dat toch ook wel enigszins serieus nemen wat hij daar zegt. Want ja, het is nogal wat, hè? Hij begint dat stukje met te zeggen, ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer en voor hen in Laodicea en voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien of die mijn aangezicht nooit in het vlees hebben gezien. Dus ik denk wel eens, als je dat zo leest, dat eerste vers, dat geldt ook voor ons. He, wij hebben deel als gelovigen aan de boodschap van de apostel Paulus. Maar wat wij toch ook mogen zeggen is dat wij nog nooit Paulus hebben gezien. En Paulus ons dus ook niet. En dan is, ja, de reden waarom hij dat zo zegt, dat hij wil dat wij weten hoe groot zijn strijd is, dat is opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht. Wij moeten tot inzicht komen. Het draait om inzicht. En dat inzicht, dat woord dat daar gebruikt wordt, dat komt ook in werkwoordsvorm voor. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen inzien. Zie je dat nou niet in dan? Weet je wel, zo'n beetje. Hè? Zo in eerste instantie is dat ook weer zo'n woord dat met het verstand te maken heeft. Maar daar draait het hier weer niet om. Als je kijkt naar de oorspronkelijke betekenis van het woord, dan betekent dat woord inzien, heel letterlijk genomen, betekent het samenvloeien. Of samenstromen. Dat zou je zo misschien in eerste instantie niet zeggen. Maar dat is het wel. Dus je kan je even zo een beetje voorstellen dat je in wat bergachtig gebied bent en je staat daar bij een soort meertje. En daar komen van allerlei verschillende kanten komen daar waterstromen naar beneden en die vloeien allemaal samen in dat meertje. En dat meertje dat heet dan inzicht. Want dat is de samenvloeiing, dat is het punt van de samenvloeiing van allerlei verschillende dingen. Ik weet niet, misschien heb u het iemand wel eens horen zeggen of je hebt het jezelf wel eens horen zeggen, dat je zegt van nou toen viel het kwartje. Weet je wel? Dat zeg je wel eens, hè? En dan denk je dat je er bent, maar goed. Dan, we zeggen ook wel eens, ja, toen viel het allemaal op zijn plek. Dat is ook zoiets. Nou, dat is nou eigenlijk inzicht. Dus dat er allerlei zaken zijn in de Bijbel, die je hoort, die je leest, dingen die je misschien oppikt in Bijbelstudies of boeken of wat dan ook. En op een zeker moment, ja, dan vloeit dat als het ware allemaal samen. En Paulus zegt van, nou, dat is nou inzicht. Dus dat je hart bemoedigd mag worden, samengevoegd in de liefde tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht. Dat woord inzicht, dat wordt bijvoorbeeld gebruikt aan het einde in Handelingen 28. Dan haalt Paulus daar de profeet Jesaja aan. En dan zegt hij over het Joodse volk, hè, dat Joodse volk dat is daar in Handelingen 28 bij Paulus, tenminste een deel ervan uit Rome, de Joodse gemeenschap is bij Paulus. En hij legt hen het koninkrijk Gods nog eens een keer uit en hij stelt het ze voor. En dan, ja, dan geloven de meesten niet. En dan zegt Paulus terecht, heeft de Heere of de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet. Hè, maak het hart van dit volk vet, weet je wel. Maak hun oor doof, hun ogen blind. Nou ja. En dan staat er op dat ze met hun hart niet begrijpen. En dat begrijpen, dat is het woord inzien. Zoals dat hier ook staat. Dus dat zij met hun hart niet zo ver komen dat het allemaal samenvloeit. Dat ze het snappen. Als de Heer Jezus opgestaan is, dan is hij op een zeker moment is hij op weg naar Emmaus. Lopen die twee mensen die lopen mee. We zeggen altijd twee mannen, maar dat is de vraag. Het kan ook een echtpaar geweest zijn. Maar in ieder geval, ze lopen met hem mee. Ze komen in Emmaus aan en dan gaan hun ogen open. Dan zien ze wie hij is. En dan gaan ze gelijk weer terug naar Jeruzalem op de dag van de opstanding. En dan verschijnt de Heer Jezus daar nog een keer. En dan staat daar dat de Heere het verstand van de discipelen opende, zodat zij de schriften begrepen. Ja, en toen, op dat moment, viel voor hun het kwartje. Hè? Of de drachme. En alles, ja, wat ze hadden meegemaakt, ook met de Heer Jezus, dat viel opeens op zijn plek. Doordat ze zagen, alles wat hij gezegd heeft, dat is vervuld. En dat is waarheid gebleken. Dus het valt ja, op zijn plek. En dat is een prachtige ervaring als je met de Bijbel bezig bent. En als je erover nadenkt. En dat begint met vragen. En dat begint met vragen als van, ja, hoe zit dit nou eigenlijk? Of waar is God nou in feite mee bezig? Wat vraagt God nu van mij? Vraagt hij überhaupt iets van mij? Hoe ziet hij mij? Dat is zoiets moois als je erachter komt hoe God jou ziet. En dan kun je even heel kort zeggen, ja, dat is in Christus. Maar dat is nogal wat. Dat God je ziet in Christus. Dat is dat wij niet meer ja, met een soort schroom naar de Heere toe hoeven te gaan. of voor zijn aangezicht hoeven te verschijnen en ondertussen maar denken van, oh, ben ik het wel waard, ben ik het wel waard, weet je wel, met angst en beven. Met de vraag in je hart van, ja, zal ik er wel ooit bij horen, ben ik wel behouden of dat soort dingen. Weet je, dat is eigenlijk zoiets moois. Als je je geloof gevestigd hebt op de Heer, dat God je voortaan ziet in Christus. En als hij je aanziet in Christus, dan ziet hij een volmaakt mens. Ook in de Colossenzenbrief zegt Paulus, jullie zijn volmaakt geworden. Daar valt echt niks meer aan toe te voegen. Kijk maar eens, in Colossenzen 2 is dat ook. Hij schrijft dat in vers 9 en vers 10. Hij schrijft over Christus, in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En dan zegt hij, en u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dus ja, weet je, als je dit dan leest, dan denk je van ja, ik hoef me dus eigenlijk helemaal geen zorgen meer te maken. Je mag zomaar in alle vrijmoedigheid met de Heer, in de gemeenschap met de Heer, in de gemeenschapskennis met de Heer leven. En naarmate je dat doet, gaan er dingen op zijn plek vallen. Zoals Paulus in deze brief bidt voor de Colossenzen, dat ze vervuld mogen worden met de kennis, met die gemeenschapskennis van God. En dat dat uiteindelijk resulteert in het tot inzicht komen van de dingen van de Heer. Het valt werkelijk allemaal op zijn plek. En dat gaat ook steeds meer gebeuren. Naarmate je leeft en wandelt in de gemeenschap met God. En weet dat alles wat hij doet, dat het goed is. Nou, dat is toch mooi, broeders en zusters. Het vloeit allemaal samen. Ik moet dan altijd denken aan Koblenz. Hoe kom je erop? Hè? Ja, want Koblenz, dat betekent samenvloeien. Ja, ik weet dat omdat wij... we hebben vaak Reën, hè? Of tenminste vaak. We hebben elk jaar hebben we een Bijbelvakantie in Reën. En vroeger, dan hadden we ook altijd een vrije dag. En dan gingen we met de bus. Gingen we dan ergens naartoe. En die buschauffeur die weet dan van alles, weet je wel. En ik moest ook een keertje meedoen. En dan moest ik alles vertalen en zo wat die man zei, want dat was een Duitser. En toen kwamen we bij Koblenz. En toen zei hij van ja, Koblenz, die naam die bestaat al bijna 2000 jaar. Is door de Romeinen gegeven. En dat komt van confluente. En dat betekent samenvloeien. Nou, dat is toch prachtig? Hè? Je hebt in Koblenz heb je namelijk de Rijn die vloeit daar, stroomt daar. En je hebt de Moezel en die stroomt zo in de Rijn. En dat punt daar waar dat gebeurt, het Deutsche Eck heet dat. Dat staat symbool voor de samenvloeiing van Duitsland. En daar worden ook altijd eenheidsdingen worden daar gevierd, zeg maar. Ja, dat is wel grappig. Dus als je nou nog een keer naar Koblenz gaat, denk dan aan inzicht. Want het vloeit allemaal samen. Het komt allemaal op één plek terecht. En die ene plek voor ons is het ontdekken van wie Christus is, in wie al de schatten van wijsheid en inzicht verborgen zijn. Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. Nog zo'n tekst waar dat woord inzicht voorkomt, dat is Efeze 5. Efeze 5 vers 17. Kun je het niet helemaal direct uit de tekst halen, maar het staat er wel degelijk. Er staat, wees daarom niet onverstandig, maar, zegt Paulus, begrijp wat de wil van de Heere is. En dat begrijpen hier, dat betekent, dat is hier de vertaling van het inzien. Begrijp, zie in wat de wil van de Heere is. En hij zegt dat dus als een gebod, dus niet onverstandig zijn, maar begrijpen wat de wil van de Heer is. Dus laat die wil van de Heer, en die ontdek je in het woord van God. Als je wil proberen om achter de wil van God te komen en de Bijbel daarbij dicht laten, dan zal het nooit ver komen. Dan is het alleen maar wat je zelf bedenkt en ervan vindt. Nee, daarvoor moet je de schrift openen, de Bijbel openen. En op het moment dat je daarmee bezig bent en leeft als gelovige met een geopende Bijbel, dan ga je begrijpen wat de wil van de Heer is. Want dan komen de dingen op hun plek terecht. Dan valt het allemaal op zijn plaats. Hier zegt Paulus trouwens ook, in het eerste stukje van dat vers, hij zegt, wees niet onverstandig. En onverstandig, het woord onverstand, dat houdt verband met het laatste en derde woord waar ik even bij stil wil staan. Dat is namelijk een woord, dat vind je in de Colossensebrief terug, Colossense 3. En dat is dat woord bedenken. Colossense 3, vers 1. Daar schrijft Paulus, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, eigenlijk staat er wanneer Christus zal verschijnen, die ons leven is, dan zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid. En hier staat in dat tweede vers het woordje bedenk. Als je niet bedenkt, dan ben je onverstandig. En zo schrijft Paulus dat in Efeze 5. Wees niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En hier staat dat je in positieve zin juist moet bedenken de dingen die boven zijn. Even voor de duidelijkheid, dat bedenken hier, dat heeft dus weer met het denken te maken, hè, met het verstand in het Nederlands. Maar dat bedenken hier, dat betekent hier niet in de zin, zodat je moet gaan zitten verzinnen hoe het daarboven is, weet je wel? Zoals je een plannetje bedenkt. Hè? Dus bedenk de dingen die boven zijn. Ja, nou, ik heb dit bedacht en ik heb dat bedacht, weet je, dat je dat zo krijgt. Dat is het dus niet, hè? Dus het is het meer het overdenken zoals dat dan bedoeld wordt. Het erbij stilstaan. En waarom moet je zoeken wat boven is en waarom moet je bedenken wat boven is? Nou, dat is heel simpel. Vers 1 aan het einde staat, omdat Christus daar is. Het is Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Nou, dat bedenken dat hier staat, ja, dat is eigenlijk ook weer zo'n prachtig begrip. Want bedenken, dat komt van een woord. En dat woord, misschien heb ik het hier wel eens verteld, dat betekent middenrif. Als je dat in het Nederlands vertaalt, dan is dat middenrif. En als je daar een beetje naar gaat zitten zoeken, hè, van wat betekent dat, wat houdt dat in, wat doet het middenrif, want dat zit in je lichaam namelijk, wist ik veel. Maar dat zit in je lichaam, dat kun je allemaal opzoeken natuurlijk. We weten ontzettend veel tegenwoordig. En als je dat opzoekt, dan blijkt dat dat een spier is die in je lichaam zit. En die spier die verdeelt het bovenste van het onderste gedeelte. En het is een platte spier. En op het moment, dat is wel mooi, als die spier aangetrokken wordt, dan adem je in. En als je dan die spier weer ontspant, dan adem je weer uit. En dat is wel iets heel moois. Kijk, Paulus zegt hier, bedenk de dingen die boven zijn. Dat is een gebod. Hij zegt het in de gebiedende wijs namelijk. Maar het is toch wel mooi dat je daar eigenlijk weer niet bij na hoeft te denken. Want stel je voor dat je bij elke ademzucht die je neemt, dat je daarover moet nadenken. Dus dat je steeds moet denken van, joh, ik heb nou alweer anderhalve minuut niet geademd, dat laat ik weer eens eventjes inademen, weet je wel. Wordt weer hoog tijd. Hè? Nou, en dan heb je ingeademd, oh, nou, dan kan het ook wel weer gaan. Nou, en dan vliegt de lucht er weer uit. Hè? Nee, weet je, normaal gesproken, dan gaat het allemaal automatisch. He, dan adem je zonder dat je erbij hoeft na te denken. Dus dat is wel mooi dat Paulus nou uitgebrekend dat woord gebruikt. He, dat hij een woord gebruikt waarvan hij zegt van, je moet bedenken. En tegelijkertijd is het iets wat automatisch plaatsvindt. Ja, hoe zit dat dan? He, hoe kan dat nou dan een gebod zijn en kan het toch automatisch plaatsvinden? Nou, omdat het te maken heeft met je realiseren waar je bent en waar je positie is. Als je je plek boven weet in Christus, als je dat gezocht hebt, dan is het vervolgens zaak Ja, om het te bedenken. En om daar ook simpelweg uit te leven. En dus eigenlijk is dit een opdracht hier in Colossenzen 3 vers 2 om ja, gewoon te leven vanuit de positie die je hebt in Christus. Je hoeft het niet allemaal te bereiken. Je hoeft helemaal niks meer te bereiken. Je hoeft niet je best te doen om de vergeving van je zonden te ontvangen. En je hoeft niet je best te doen om heilig te zijn of rechtvaardig. Als je realiseert wie je bent in Christus en je ademt dat uit en in, vooral in natuurlijk, hè, die bovenhemelse sfeer, dan komt al de rest, die komt wel. Dan ontdek je van, oh ja, wat maak ik me ook eigenlijk druk? Het valt gewoon allemaal op zijn plek. Het zit helemaal goed. Het is de Heer die er verantwoordelijk voor is. En ik mag leven in de gemeenschap met hem. Weet je, dat komt helemaal goed. Paulus zegt in de Romeinenbrief dat zij die naar het vlees zijn, die bedenken de dingen van het vlees. Nou ja, zo kun je als gelovige inderdaad leven. Dat je leeft ja, in het kader, in de sfeer van het hier en nu. En dan adem je ook automatisch het hier en nu op. Ja, en, dat, ja, en dan, hè, dan ben je zo'n mens die maakt zich druk over allerlei dingen die er in de wereld plaatsvinden. Of dingen die er in je eigen leven plaatsvinden. Dat staat allemaal op de eerste plaats. Hè, als je ja, naar het vlees bent, in overeenstemming met het vlees leeft. En dat staat dan hier in de Romeinenbrief voor de oude natuur. Als je daaruit leeft, ja, weet je, dan wordt het ook nooit wat. Het gaat er juist om hè, dat je leeft vanuit ja, dat nieuwe leven dat je ontvangen hebt. En dat je daarin ademt, dat je daarin leeft. En dat je gaat zien in het licht van God van, ja, jongens, het valt inderdaad allemaal op zijn plek. Dus dat bedenken uit Colossenzen, hè, dat heeft ja, met het leven in die nieuwe positie te maken. Het heeft met gezindheid te maken. Het is ook wel mooi dat Paulus dat woord bijvoorbeeld ook gebruikt in Filippenzen 2. En dan staat er, laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Toen hij het Goden gelijk zijn niet als roof heeft geacht, maar zich vernederd heeft. En die gezindheid, in de Oude Statenvertaling staat dit gevoelen. Daar staat dus dat woord denken, of bedenken. Laat het nou zo zijn. Alsof het de meest vanzelfsprekende zaak is dat je altijd leeft in de sfeer die de Heer geeft. Dat je daarin mag leven. Dus het gaat om ademen. Nou, broeders en zusters, dat zijn zomaar een paar woorden. En zo kun je nog wel een tijdje doorgaan, want er staan nog veel meer woorden in de Bijbel die te maken hebben met het denken. En met het verstand. En die zo in eerste instantie dus erop lijken van, nou ja, dat gaat om een bepaalde vorm van intelligentie of zo. Maar die allemaal stuk voor stuk iets te maken hebben ja, met het geestelijke. Het geestelijke kennen, de gemeenschapskennis, het samenvloeien van dingen, het leven in de hemelse sfeer. Nou ja, en ga zo maar door. Ja, schiet me nog zo even eentje te binnen. Paulus die bidt in de Efezebrief ook voor de gelovigen om de kennis van de Heer, dat ze daarmee vervuld mogen worden. En dan zegt hij vervolgens, opdat u ziet, hè, met de verlichte ogen van het verstand, hoe rijk wat de hoop is van de roeping en al dat soort dingen, weet je wel? Maar dan heeft hij het dus over het zien met de ogen van het verstand. En een andere Bijbelvertaling, die vertaalt precies hetzelfde woord, vertaalt het met, opdat u weet, hè, met de ogen van het hart. Dus verstand en hart. Het gaat dus weer niet om het verstand, zeg maar die grijze massa in ons hoofd en de mate van waarin we die gebruiken en zo. Maar het gaat ja, uiteindelijk ja, om het hart. Maar ja, wat is het hart? Het gaat om de nieuwe mens in ons, hè, de inwendige mens. En dat weten we. En dat is dan ook wel weer mooi, want het woord weten in de grondtaal is direct verbonden aan het woord zien. Hè, aan een van de vormen van het woord zien. Dus zien en weten. Ja, je kunt wel eens tegen elkaar zeggen, weet je dat dan niet? Dan kun je ook zeggen, zie je dat dan niet? En ja, zo mogen wij met ons hart of verstand, mogen wij zien ja, wat de Heer gedaan heeft en wat de Heer gegeven heeft. Dus broeders en zusters, het begint, even samenvattend, met de gemeenschapskennis die we mogen hebben met en van de Heer. Vervolgens gaan we ontdekken dat alle zaken op hun plek gaan vloeien, gaan samenkomen. Je gaat eigenlijk de grote boodschap, de grote lijn zien die de Heer ermee bedoelt. Ja, en wat is het dan een voorrecht dat je als gelovige ook inderdaad mag leven in die hemelse sfeer. En dat je mag weten van, ja, maar dat, daar is het het belangrijkste. Ik moet zoeken wat boven is, want daar is Christus. We moeten niet zoeken wat op de aarde is, zegt Paulus. Want dan, dat is één grote ellende. Dat kun je in Colossenzen 3 vers 5 en verder wel lezen, wat dat betekent. Nee, wij zoeken wat boven is. En we leven in die hemelse sfeer van wat boven is. De apostel Paulus, die schrijft aan Timotheus ook het een en ander. Hè? En dan zegt hij op een zeker moment tegen Timotheus, en dat vind ik wel een mooie, dat is een tekst die hou ik zelf ook, voor mezelf ook altijd maar even vast. Hij zegt, 2 Timotheus 2 vers 7, hij zegt, denk na over wat ik zeg en laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Nou, dus denk er nou maar gewoon over na. Paulus die heeft het daar gehad over het doorgeven van de genade van God aan vertrouwde mensen. En hoe dat allemaal werkt. Dat je volgens de regels van de kamp, van de wedstrijd moet deelnemen en al dat soort zaken. Je hoeft je niet druk te maken om je eten, want de Heer die zorgt ervoor. Die heeft je aangeworven. Het komt allemaal goed. En dan zegt Paulus zo, denk na over wat ik zeg. Want laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Hij zorgt ervoor dat het allemaal op zijn plek valt. En dan krijgen we allemaal dat kwartje idee. Hè? Dubbeltje, kwartje, muntje. Het valt op zijn plek. Nou, komt helemaal goed, broeders en zusters, met ons. Hè, want we hebben ja, onze plek, onze positie mogen ontdekken in de Heer Jezus Christus. En laten we ja, vanuit die sfeer ademen. Amen. We gaan met elkaar ook danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken zeggen, Heere, voor het feit dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Heren, dat we mogen nadenken over de dingen van uw woord. En dat we dan ook mogen ontdekken, Heere, dat het allemaal te maken heeft met leven. Heren, met nieuw leven. En dat dat nieuwe leven, dat we dat ontvangen hebben in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En we willen u zo danken, Heere, dat u ons niet meer afrekent op wie wij zijn. Op wie wij zijn van nature. Maar Heere, dat u ons ziet in de Heer Jezus Christus. En dat we in hem, Heere, rein en onberispelijk zijn en rechtvaardig. Heere, allemaal begrippen die we ja, niet op onszelf zomaar kunnen toepassen als we alleen maar naar onszelf kijken. Maar Heere, die we wel voor waar mogen aannemen als we onszelf leren zien zoals u ons ziet, namelijk in Christus. En Vader, we willen u zo danken, Heere, dat we ja, vanuit die nieuwe positie ook werkelijk mogen leven. Heren, we lezen zo vaak in uw woord, ja, wat ons allemaal gegeven is in hem, in Christus, in de Heren. En we danken, Heren, dat we onze positie hebben in hem. Heren, dat dat is gebeurd vanaf het moment dat we zijn gaan geloven. Dat we geloof zijn gaan hechten aan uw woord. Dat we zijn gaan geloven dat het waar is wat u zegt in uw woord. Want zo is het. En Vader in de hemel, daar willen we u voor danken. Dank u wel, Heer, dat u zo ja, met ons meegaat, ook in de komende week weer, in alles wat er op ons afkomt. Dank u, Heer, dat we ja, dat mogen beleven vanuit onze plaats in u. En Heer, dank dat we ook daar ja, onze ademtocht mogen hebben. Dank u wel daarvoor, Heer. En zo willen we elkaar ook weer toevertrouwen aan uw genade. We danken u, Heer, dat ja, u ons begeleidt, dat u ons bewaart, dat u altijd bij ons bent en dat u voor ons zorgt en dat we ook steeds meer zicht mogen krijgen ja, op het geweldige plan dat u hebt en dat u uitvoert in en door de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer, dat we het in al die dingen van u verwachten mogen. We doen dat niet uit verdiensten, maar wel, Heere, vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen tot slot. En dan dacht ik aan lied 542. God van trouw, u verandert nooit. En ik stel voor dat we dat dan staande zingen en dan sluiten we daar ook onze samenkomst mee af.